Goedenavond, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk en thuis meekijken en meeluisteren met deze dienst. In deze dienst zal in verband met de operatie van dominee Schonewille vanavond dominee Bill uit Dodewaard voorgaan. En mogen we het heilige avondmaal voortzetten en ook God daarvoor danken. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en afmoediging vanuit de gemeente naar de heer Herman Roodbeen uit Opheusden. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 105, vers 1. Looft, looft, verheugt den Heer der Heren. De kerkenraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt. En die trouw is tot in eeuwigheid. Nooit loslaat waar hij eens aan begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere. Amen. Het leven met God in het bijzonder, wordt wel eens vergelijken met een woestijnreis. Dat leven gaat niet vanzelf goed. Het volk Israël weet daar alles van. Dat de omstandigheden het je moeilijk kunnen maken. Dat er zomaar vijanden, machten om je heen kunnen zitten die het vertrouwen op God op de proef stellen. En dan heb je ook nog je eigen hart. Wat zomaar tegenstribbelt. En toch zorgt God voor mensen in de woestijn. Mensen die leven met God. In de woestijn van Israël deed God dat op 5 manieren. Er was de wolkolom, de vuurkolom, water uit de rots, er waren kwartels, pakkels en er was manna. Zo zorgde God voor Israël onderweg. Nou, zo zorgt God voor ons onderweg naar God, naar zijn toekomst. Nou, over die vijf manieren waarop God voor zijn volk en voor ons zorgt, zingen we uit Psalm 105, vers 21 en 22. Alle vijf worden ze daarin genoemd. Psalm 105, 21 en 22. Voordat we ook in deze dienst het avondmaal verder vieren, lees ik een verkort formulier. In het heilige avondmaal gedenken wij hoe onze Heere en Heiland Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Als een weldoener ging hij rond. Hij genas de zieken, vergaf de zondaars. Hij nam ons lijden op zich. Om onze zonde werd hij doorboord. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet. Hij deed zijn mond niet open. Hij werd gebonden om ons te bevrijden. Hij werd ter dood veroordeeld, ja, tot de dood aan het kruis om ons vrij te spreken. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste ellende en eenzaamheid. Met luide stem riep hij toen: Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. In Christus zijn wij met God verzoend, toen hij zei, het is volbracht. Hij is voor ons gestorven en begraven. Maar op de derde dag is hij opgewekt uit de doden. Nieuw leven heeft hij ons gebracht. De levendmakende geest heeft hij ons gegeven. En door die geest worden wij als broeders en zusters met elkaar, als leden van één lichaam, in waarachtige liefde verbonden. En deze eenheid zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. De apostel schrijft, omdat het brood één is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben alle deel aan het ene brood. Zo nodigt Christus ons hier en nu aan zijn tafel. Een vreugdemaaltijd voor heel het volk van God. Laten wij dan samen delen in het feest dat de Heere voor ons bereid heeft aan deze tafel. Waar het brood ons zal verzadigen en de wijn ons hart zal verheugen. Van oost en west, noord en zuid zullen de volken van de aarde komen en aanzitten in het koninkrijk van God. Met groot verlangen mogen wij uitzien naar de wederkomst van Jezus en naar de bruiloft van het Lam. Dan zal God zijn alles in allen. Zullen we met elkaar bidden om een gezegende viering? Barmhartige God en Vader, we bidden u, geef dat we door dit avondmaal ons hoe langer hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus zullen toevertrouwen. Voed ons zo, Vader, met het hemelse brood, dat wij niet meer in onze zonde leven, maar Christus in ons en wij in hem. Geef ons al het goede naar lichaam en ziel en schenk ons uw genade en vergeving. Dit alles vragen wij u in de verwachting van de wederkomst van uw Zoon en de bruiloft van het Lam. Hij die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, van u is de kracht, van u is de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Voordat we gaan zingen en de tafel verder in gereedheid wordt gebracht, nog een aantal mededelingen van huishoudelijke orde, om zo te zeggen. Waarschijnlijk zijn jullie daar al meer aan gewend dan ik, deze setting. Maar brood en wijn worden straks uitgedeeld in de banken. En ik begreep, als u uw hand ophoudt, dat het voor de diakenen duidelijk is of u wilt meevieren of niet. Als u brood en daarna wijn hebt ontvangen, wachten we even op elkaar, zodat we dat vaak thuis ook doen. In ieder geval, als het er ordelijk aan toe gaat, laat ik het zo zeggen. Met kleine kinderen gaat het ook wel eens anders, maar we wachten op elkaar totdat iedereen het heeft. En dan zal ik een teken geven en mogen we met elkaar samen brood en wijn tot ons nemen. Laten we ter voorbereiding op de viering nu zingen uit Weerklank, lied 328, vers 1, 2 en 3. Weerklank 328, 1, 2 en 3. Laten we niet bij het uiterlijk van brood en wijn blijven, maar daardoorheen onze harten opheffen naar Jezus in de hemel. Daar is Hij en zo zullen we waarlijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en zijn bloed worden gevoed. Zijn brein, brood en wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Doe uw hand dan wijd open en God zal hem vervullen. Alle dingen zijn gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gebroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker van de dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Jezus Christus. Neem, drink alle daaruit, gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Enkele woorden uit Psalm 107. Loof de Heere, want Hij is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laat zo spreken wie de Heere verlost heeft, die Hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders. En die Hij uit de landen bijeengebracht heeft, en van het oosten en van het westen en van het noorden en van de zee. Er waren er die verdwaalden in de woestijn, op een weg door de wildernis. Een stad om te wonen vonden ze niet. Zij waren hongerig, ja ook dorstig. Hun ziel was in hen bezweken. Maar toen zij in benauwdheid tot de Heere riepen, redde Hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen op een rechte weg, zodat zij naar een stad konden gaan om te wonen. Laten zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld. Tot zover. Laten we met elkaar zingen, een danklied. Nadat het regende uit de hemel, hemelsbrood, mogen we weer verder trekken. Net als het volk Israël, het beloofde land tegemoet. We zingen op Psalm 105, nu vers 23 en 24. Psalm 105, 23 en 24. zullen we danken voor de viering van het heilige avondmaal en bidden om de verlichting met de geest als we straks Gods woord openen. Heere God, wat bent u goed dat u het liet regenen uit de hemel. Hemels brood voor onze ziel. De weg naar de woestijn. Hebt u ons daarmee willen bemoedigen en nieuwe kracht willen geven. Uw genade mag voor ons genoeg zijn. Uw liefde tot in de dood. Dat u uzelf hebt willen breken. Uw bloed hebt laten vergieten. Tot volkomen verzoening van al onze zonden. Tot het eeuwige leven. Dank, Heere God, voor brood en wijn. Voor uw genade die daarin overvloedig tot ons kwam. Geef dat het ons mag bemoedigen en ook als gemeente weer aanwakkert om voor u te gaan en voor u te leven. Het licht te laten schijnen in deze wereld. We bidden om uw zegen als uw woord straks open gaat. Dat we ons daardoor ook aangemoedigd weten om de smalle weg te gaan naar huis, naar u toe. Spreek tot ons en spreek ons allen aan, hier in de kerk en thuis. Zegen ons, ook daarin. Dat bidden we u, Heere God, uit genade. In de naam van Jezus. Amen. Ja, u ziet hier een plaatje van de provincie Klein-Azië, het huidige Turkije. Het boek Openbaring, waar we het straks zullen lezen, is eigenlijk één grote rondzendbrief, bedoeld voor de kerk in Klein-Azië. Waarschijnlijk is de brief in alle gemeentes die daar destijds waren, voorgelezen. En dan staat er in die grote rondzendbrief staan er 7 kleine brieven voor 7 specifieke gemeenten. En die gemeenten zijn hier ook afgebeeld. Johannes krijgt een visioen te zien van God. En wat hij ziet, dat schrijft hij op. Hij verblijft op dat moment als balling op Patmos. En de brief gaat eigenlijk een rondje. Vandaar rondzendbrief. De eerste brief is Efeze en dan Smyrna, Pergamum. En zo het rondje verder weer naar beneden. En vanavond lezen we de 3e brief die gericht is aan de gemeente van Pergamum. Als het goed is, heb ik daar ook een fotootje van. Dit is wat er vandaag de dag nog te zien is van die stad. In Turkije dus. In de buurt van Bergama ligt deze ruïne. Het woordje Pergamus betekent eigenlijk hoogte. Nou, je ziet, de stad was op een heuvel gebouwd. En het was een hele religieuze stad. Als je deze afbeelding ziet, als je alle gebouwen zou nagaan die met hun pilaren zou zijn omgeven en dan een schuin dak, nou, dan tel je alles bij elkaar heel wat tempels. Een hele religieuze stad. Voor alle Griekse goden was er wel een tempel te vinden. Voor de keizer Augustus ook. Hebben we een beetje een achtergrond aan welke gemeente deze brief van Jezus is gericht. We lezen Openbaring 2, vers 12 tot 17. Openbaring 2. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus. Dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verloochend. Zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. En dat haat ik. Bekeer u. En zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard voor mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven, met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. Tot zover de brief van Jezus aan de gemeente in Pergamus. Gemeente van Christus, je zou maar een brief van Jezus krijgen. Als kerkenraad, dat hij op de ingezonden postlijst staat, brief van Jezus. En die wordt dan voorgelezen in de gemeente. Jezus heeft u hoogst persoonlijk iets te zeggen. Nou, ik zei al, het is een rondzendbrief. Dus ook andere gemeenten hebben die brief gelezen. Dus wat bij de ouders speelt, kon ook zo pas in zijn andere gemeente. En zal die brief ook een beetje horen. Maar het zou zomaar kunnen dat er dingen in die brief heel raak zijn voor ons vanavond. Dat die u, jou en mij gelden. Je zou kunnen zeggen, we kijken vanavond even in de spiegel. De spiegel van die brief. Pergamus. Ik noem dan een aantal dingen. Eén ding heb ik nog niet genoemd. En dat inder in die stad een rechtbank stond. Er waren een aantal steden die in die provincie Klein-Azië een rechtbank hadden. En daar sprak dan de Romeinse proconsul zo nu en dan recht. En die proconsul, je zou kunnen zeggen, ja, dat zou vandaag de dag een soort burgemeester van de provincie zijn. Die de touwtjes in handen heeft en die recht spreekt. Die macht uitoefent. Mensen kan vrijspreken. Mensen kan veroordelen. Nou, en dat deed die proconsul regelmatig. Ook als het om christenen ging. En er werd ook niet geschuwd om de doodstraf op te leggen in die tijd. Nou, dat is een van de dingen waar Jezus het ook over heeft in zijn brief aan de gemeente. Een zekere Antipas is in die stad veroordeeld en gedood. Met het zwaard. Ja, dus die kerk daar in Pergamus weet wat het is. Als er iemand macht uitoefent, recht spreekt, het zwaard hanteert. Als Jezus zich voorstelt aan deze gemeente, in deze brief, dan stelt hij zichzelf voor als iemand met een tweesnijdend scherp zwaard in zijn mond. Alsof Jezus daarmee wil zeggen, let maar eens op wie de macht heeft. Wie de machtigste is. Wie het voor het zeggen heeft. Wie er echt recht spreekt. Dat ben ik. Ik heb ook een zwaard. Maar ik heb het niet in mijn hand. Ik dood niet mensen letterlijk. Maar ik heb het zwaard in mijn mond. Mijn woorden, die hebben kracht. Die spreken vrij en die veroordelen. Woorden. Daar gaat Jezus de strijd mee aan. Het mooie van al die brieven is dat bijna elke brief begint met woorden van waardering. Zo begint Jezus. Voordat hij ergens kritiek op uitoefent, zegt hij eerst wat er goed gaat en waar hij blij mee is. En soms denk ik, daar moeten we misschien ook wel zelf meer iets aan doen. We vinden al gauw ergens iets van. En dat kunnen we zomaar tegen iemand zeggen. Maar heb je ook wel eens waardering uitgesproken? Tegen iemand die zich al zo lang inzet. Eerst waardering. Dan kan de kritiek ook veel beter landen. Zo werkt het bij mensen. En Jezus weet dat heel goed. Hij doet het in al die brieven. Eerst woorden van waardering. Ik ken uw werken, schrijft Jezus. Ik weet waar jullie wonen. Namelijk waar de troon van de Satan staat. Waar de Satan woont. Ja, en als er iemand op de troon zit, dan is diegene aan het regeren, toch? En als je ergens woont, dan ben je daar niet zo nu en dan eens een keertje, maar dan ben je daar voortdurend, daar verblijf je. Dat is je thuis. Nou zegt Jezus, bij jullie regeert Satan. Hij is daar thuis. En Jezus noemt dan in dit verband met name dat Antipas in die stad is gedood. De Satan wordt ook wel in andere brieven met name genoemd. Ook daar heeft hij invloed, maar blijkbaar is Pergamum op dat moment de enige stad waar al een christen om zijn geloof is gedood. En daarom heftige woorden. De Satan regeert in jullie stad. Hij houdt er verblijf. Ja, zeg je misschien, hoe kan dat nou? Jezus regeert toch? Hij is toch opgestaan? We zingen dat toch? God de Heer regeert. Hij is de hoogste majesteit. Jezus overwinnaar. Nou, hier schrijft Jezus, bij jullie, daar in Pergamum, regeert Satan. Ja, het is maar hoe je het bekijkt. Blijkbaar is die regering, die macht van Jezus, nog niet overal doorgedrongen. Helemaal niet. In ieder geval niet in Pergamum. Hij heeft daar nog grote invloed. Hij trekt aan de mensen. Hij trekt aan de gelovigen. Satan is, is wel verslagen, maar vergeet niet hoeveel invloed Satan vandaag de dag nog steeds heeft. Het kan verschillen per plek, maar er is nergens een plek op deze wereld waar de Satan voorgoed verdwenen is. En dat om te beginnen is, denk ik, gemeente, een belangrijke gedachte om daarvan bewust te zijn. En ik zou ook de vraag willen stellen of je dat af en toe ook merkt. Of je merkt dat de Satan er is en of die aan je trekt. Of die je bij God vandaan wil houden. Of je dat af en toe voelt. Dat hij aan het afbreken gaat wat God bij jou nou juist heeft opgebouwd. Herken je dat? Ik heb dat soms wel. Dat ik denk, wat er nu gebeurt, dat maakt me aan het twijfelen. Dat zuigt me leeg, maakt me minder vrijmoedig. Het tast mijn geloof en vertrouwen op God aan. Ik ben minder bijbloedig aan het geloven. Minder vrijmoedig aan het spreken over God. Dan voel ik de Satan trekken. Heb je dat ook wel eens? Het is geen schande hoor, als je dat merkt. Ik zou het bijna willen omdraaien. Als je dat nooit merkt, zou je eigenlijk de vraag moeten stellen, heeft Satan dan niks af te breken bij je? Wat is er dan opgebouwd door God? Misschien ken je die uitspraak van Luther wel, waar God een kerk bouwt, bouwt de duivel een kapel ernaast. Blijkbaar gaat dat samen op. Waar God aan het bouwen is, gaat de duivel afbreken. Dus niet gek. Ik zou eerder zeggen, bijna een goed teken. Als je merkt dat de Satan actief is. Dat hij soms aan je trekt. Een andere uitspraak van Luther is, voor niets is de duivel zo bang als voor uw zoon. Zing er daarom maar tegenin. God de Heer regeert. Jezus overwinnaar. Dan zing je hem weg. Maar hij is er dus wel. En invloed heeft hij wel zeker. Nou, Jezus die zegt dat dus aan die kerk in Pergamum. Hij zegt, ik zie dat. Ik merk dat. Ik weet het van jullie. Dat jullie leven in die duistere, zwarte omgeving. Ik zie jullie daartegen vechten. En ik zie jullie ook te midden van die strijd blijvend vasthouden aan mijn naam, zegt Jezus. Jullie houden vast aan mijn naam. Ja, vasthouden aan een naam, wat is in een naam? Nou, een naam in de Bijbel heeft heel veel te zeggen. Een naam is eigenlijk ten diepste wie je bent. Hoe je bent bedoeld door God. En als het dan over de naam van Jezus gaat, Jezus Christus, Christus is gezalfde, is door God aangesteld. En Jezus, dat is zaligmaker, redder. Hij heeft het gered. Hij heeft gestreden tot en met. En hij heeft overwonnen. Nou, als je vasthoudt aan die naam, dan roep je hem erbij. Als je de Satan voelt trekken en je zegt, Jezus, u bent sterker. Dat geloof ik. Ik hou me aan u vast. Ik laat u niet los. Maar laat het me wel merken. Houd me wel op de been. Maak me sterk en krachtig. Laat me overwinnen. In uw spoor. Jezus ziet het de mensen daar in Pergamus doen. Jullie houden vast. Ook al regeert de Satan bij jullie. Het is mooi als Jezus dat vanavond ook in ons zou waarderen. Die zegt, ik zie jullie wel strijden. Ik zie hoe moeilijk je ze hebt. Ik zie dat je de trekkracht van de Satan aan de lijf ervaart. Maar ik zie ook hoe je vasthoudt aan God. Jezus zou er blij mee zijn. Nou, dat als eerste. In een zwarte omgeving staan te blijven. Nou, daar die waarderende woorden gaat Jezus toch ook kritiek leveren. Hij zegt, ik zie wel meer bij jullie. Ik zie dat er bij jullie mensen zijn die vasthouden aan de leer van Bileam. Nou ja, Bileam, dat is een ziener uit het Oude Testament, een soort tovenaar, zouden we misschien vandaag de dag zeggen. Iemand die contact heeft met hogere machten. En Bileam, die werd erbij geroepen door de koning van Moab. Het volk Israël, dat trok langs zijn land. En de koning van Moab, Balak, was maar wat bang. Hij zei, ik moet iemand hebben die het volk Israël vervloekt. Dus toen liet hij Bileam komen. En wat deed Bileam? Bileam vervloekte het volk Israël niet, maar hij zegende het volk. Dus dat was mooi, dat was positief van Bileam. Maar blijkbaar gebeurde daarna ook nog iets negatiefs. Dat zegt Jezus in deze brief en kun je ook wel terugvinden in Numeri. Dat blijkbaar Bileam ook aan Balak hints heeft gegeven om het volk Israël bij God weg te trekken. Tot zonde te verleiden. Twee dingen deden ze. Ze vermengden zich met vrouwen uit het volk Moab. En daarmee ook met hun goden. Die haalden ze in huis, daar gingen ze voor aan de haal, die gingen ze dienen. En zo kwam het dus ook tot het tweede dat er ook afgodenoffers werden gegeten door het volk Israël. Ze kwamen op religieuze feesten in het land Moab en daar deden ze volop mee. Aan de offers, de dieren die werden geofferd, ze aten mee van het vlees. Jezus zegt, ik zie dat bij jullie ook gebeuren. Jullie gaan ook naar publieke festivals toe, ter ere van een god. Het vlees wat daar wordt geofferd, jullie eten mee aan wat er overblijft. En ik weet wel, iedereen wordt uitgenodigd. Iedereen gaat erheen. Ja, en jullie als christenen willen niet achterblijven. Jullie gaan er ook heen, jullie willen erbij horen. Ik zie het ook gebeuren als er thuis een feestje valt te vieren. met familie of met collega's die niet in mij geloven. Als er wat te vieren valt, ter ere van God of voor een geboorte of een verjaardag. Dan vieren jullie feest en jullie hebben dan offervlees gekocht op de markt. En jullie eten dat met elkaar. Terwijl de afgoden als tekening aan de muur hangen. Jullie doen mee. Jullie willen de relaties met je collega's, je familie goed houden. En je denkt, zo erg is dat toch niet? Ze bestaan niet eens, die goden. Nou, zegt Jezus, met wat jullie doen, plegen jullie overspel met mij. Jullie doen mee met de vereering van andere goden. Die indruk wek je in ieder geval. En voor je het weet, geloof je er zelf ook in. En Jezus zegt, ik weet wel, de Nicolaïten onder jullie, die zien daar helemaal geen kwaad in. Die vinden dat heel goed. Die zeggen, als je van binnen maar gelooft, maakt niet zo uit wat je in je dagelijks leven zoal doet. Ik haat die gedachten, zegt Jezus. Ik weet dat Paulus in zijn brief aan de gemeente van Korinthe er net iets anders over schrijft. Als het gaat om het eten van afgodenoffers. Paulus die geeft daar geen algemeen verbod op het eten van offervlees. Hij zegt, zolang je maar niet naar de herkomst vraagt, is het goed, mag je meedoen. Want ze bestaan toch niet echt, die goden. Maar als er nou iemand op dat feestje zegt, ja, dit komt bij de afgodenoffers vandaan, dan zegt Paulus, dan moet je het ook niet doen. Want je moet voorkomen dat je de indruk wekt dat je een andere god eert. Moet je niet willen uitstralen. En je moet het ook niet doen als je andere gelovigen in gewetensnood brengt. Nou, dat is Paulus. En het boek Openbaring lijkt dus een stukje scherper te zijn. Jezus zegt hier, je moet het helemaal niet doen. Helemaal niet. Nou ja, hoe je er dan ook precies tegenaan kijkt, ik denk dat het de kern van de zaak hiermee te maken heeft dat er het gevaar is dat we ons aanpassen aan de ander. En dat we daarmee een soort, noem het maar even, een grijze muis worden. Dat niemand meer ziet dat je christen bent. Want die indruk wek je dan toch? Als je overal aan meedoet, nergens nee tegen zegt. En ook, ja dat misschien ook wel, dat er het risico wel bestaat dat wat die ander gelooft, dat je dat op de duur gewoon gaat overnemen. Dat je op de duur ook voor jezelf steeds minder nog het verschil werd. Ja, misschien ken je die uitspraak wel. De Satan die kan op klompen aankomen. En dan hoor je hem luid en duidelijk. Kun je nee zeggen. Maar hij komt ook op kousenvoeten. Dan sluipt hij. Hoor je hem en zie je hem helemaal niet zo goed. Waar zou bij ons vandaag de dag het gevaar zitten om een grijze muis te worden? Dat je je zo aanpast aan je omgeving dat anderen geen verschil meer zien. En dat je op de duur zelf ook niet zo meer weet. Ja, op het gevaar af moralistisch te worden. Dat ene Boeddha-beeld in huis. Of even afkloppen. Gewoon één keertje meedoen met een griezelavontuur. Met Halloween. Gewoon één keer zo'n duistere film vol magie in de bios of op de bank. Want ja, iedereen doet het toch. En het is toch gezellig. Je wil er toch een beetje bij horen. En je gelooft er toch niet in. Ze bestaan helemaal niet. God alleen regeert. Jezus is overwinnaar. Ja, en welke indruk maak je dan bij die ander? Dat je het allemaal prima vindt, dat het God niks uitmaakt? En ben je echt zelf sterk genoeg om het tegendeel te blijven geloven? Ik las van de week het voorbeeld van kikkers. Het schijnt als je kikkers in kokend water gooit, dat ze meteen eruit springen. Maar als je het water waarin die kikkers zitten nou langzaam opwarmt, dan schijnt het dat ze zich dood laten koken. Ik bedoel maar, als we ons opeens geconfronteerd worden weten met iets wat ik niet goed vind, dan schrikken we, dan zeggen we nee, doe ik niet mee. Maar wat nou als het geleidelijk eraan erin sluipt? Eén keertje. Twee misschien. Stapje bij stapje pas je je aan. Je straalt steeds minder uit. En je weet het zelf op de duur ook niet meer. De man bij wie ik dit voorbeeld las, die zei: dan kun je zomaar op de duur komen te sterven als Henk. Henk die stierf en bij zijn begrafenis was er het afledingshoofd waar Henk werkte. Dat was geen christen, maar hij was een van de sprekers bij die begrafenis. En hij zei: Henk was een christen, dat wisten we wel. Maar gelukkig konden we dat nergens aan merken. Jezus zegt dit: breek met dit leven, met je alsmaar aanpassen aan de ander, aan dat grijze bestaan waarin je niks uitstraalt. En als je het niet doet, dan zal ik degene die daarvoor gaan, die invloed uitoefenen in jullie midden, zal ik gaan bestrijden met mijn mond, met het zwaard van mijn mond. Eerlijk gezegd kan ik me daar zelf moeilijk een voorstelling mee maken hoe dat dan precies zou moeten gaan. Maar nou, hoe dan ook heb je God tegen je, Gods woorden tegen je. En gaat Hij er op een of andere manier voor zorgen dat het met je invloed in de gemeente op dat gebied is gedaan. Ja, we hadden dus eerst in die zwarte omgeving staande blijven. Als tweede, geen grijze muizen worden. Zwart, grijs, wit. Daar gaat het naartoe. Dat is een van de twee dingen die Jezus als bemoediging meegeeft aan de gemeente. Elke brief sluit af met deze woorden: wie overwint. En dan komt er een belofte voor de toekomst. In deze gemeente wordt twee dingen beloofd. Als eerste, het verborgen manna. Ja, manna, het is al even voorbij gekomen. Dat kreeg het volk Israël onderweg in de woestijn. Als een bewijs dat God voor hen zorgde. Het regende uit de hemel. Ze werden ermee verzadigd. Ze kregen nieuwe kracht om weer verder te kunnen gaan door de woestijn in het leven met God onderweg naar het beloofde land. En toen ze daar eenmaal waren, in Kanaan, in het beloofde land, toen stopte het met regenen uit de hemel. Het was niet meer nodig. Maar er was nog één kruikje waarin wat manna werd bewaard. En die kruik die stond in de tabernakel en later in de tempel. Bedoeld voor toekomstige generaties. En Jezus zegt: het zal straks op tafel staan. Als je bent aangekomen in mijn heerlijke toekomst, dan zul je ervan eten. Dan zijn alle dreigingen in de woestijn van het leven voorbij. Niks en niemand die meer aan je trekt. Je eigen hart dat niet meer tegenstribbelt. Voor eeuwig delen in Gods zorg. wie overwint. Maar wie overwint krijgt nog iets. Een witte steen, zegt Jezus. Nou moet u weten, in Pergamus, daar werd dus recht gesproken, daar stond dus een rechtbank. En als daar dus een oordeel werd geveld, dan had een van die rechters had een kruik en daar zaten twee steentjes in. Een zwarte en een witte. De zwarte steen werd uitgedeeld aan de partij die schuldig werd verklaard. Die werd veroordeeld, die had verloren. Maar de witte steen, die kreeg de partij die vrijgesproken werd. Die had gewonnen. Jezus zegt, als je overwint, krijg je van mij zo'n witte steen. Spreek ik je voor goed vrij. Ben je overwinnaar. Word je zo onthaald bij mij. Een witte steen. En op die witte steen, zegt Jezus, daar zal een nieuwe naam komen te staan. Een nieuwe naam? Niet je eigen naam dan? Nou, ik zei al even, de naam in de Bijbel heeft een grote betekenis. Je naam, die staat voor wie je ten diepste bent, hoe je door God bent bedoeld. Voor Joden begon het echte leven eigenlijk pas op de dag dat een kind bij zijn naam voor het eerst werd genoemd. Alleen maar ademhalen was voor Joden nog geen leven. Nee, echt leven, zeiden de Joden, dat begint pas als je tot je bestemming komt. Als er uitkomt wat God erin gelegd heeft. Hoe je door God bent bedoeld. Ja, God heeft een bedoeling. Met uw leven, met jouw leven, met mijn leven. We zijn allemaal uniek. Zoals jij is er nooit iemand hiervoor geweest. En zoals u bent, komt er ook nooit iemand na u. Je bent uniek. God heeft een unieke bedoeling met jouw leven. Maar wees eerlijk, het komt er vaak nog niet zo uit hoe God dat precies heeft bedoeld met jou, met mij. Daar hebben we zelf de hand in. Daar zijn we zelf schuldig aan. Maar ook de dingen in het leven kunnen zo dat je anders doet dan dat je door God bent bedoeld. Dat het er niet helemaal uitkomt. Hoe God je zo graag zou willen zien. Nou zegt Jezus, er komt een dag. Dan krijg je die witte steen. En op die steen staat dan een nieuwe naam voor jou. Op die dag zul je wel helemaal zijn zoals ik je bedoeld. Wat er nog niet helemaal uitkwam, of helemaal niet, dan wel en helemaal een nieuwe naam. Je kent hem nog niet, zegt Jezus. Die ken je pas als je hem ontvangt. Maar er komt dus een dag dat God tegen je zegt, mag ik je aan jezelf voorstellen? Aan wie je echt bent? Helemaal door mij bedoeld? Wat nog niet te zien was? Dat komt straks wel aan het licht. En wat zul je dan verwonderd staan? Denk je niet? Wat zal je dan ook niet jezelf herkennen? Dat je zegt, ja inderdaad, God, zo ben ik. Dit is zoals ik door u ben bedoeld. Eindelijk. Ik mag zijn zoals u me hebt bedoeld. God kent die naam. Die nieuwe naam. Hij weet het al. Wij nog niet. Maar straks. Straks wel. Als je overwint. Ja, dat zijn twee prachtige beloften voor de toekomst. Vind je niet? Echt om naar uit te kijken. Eeuwig delen in Gods goede zorg. En voorgoed vrijgesproken. Een nieuwe naam. Helemaal zijn zoals je door God bent bedoeld. Prachtige belofte voor de toekomst. Kan voor je gevoel lang duren. Je kunt het zwaar hebben. Het leven met God ook. Gelukkig dat er dan onderweg tafels staan. Waar je al een soort voorproefje krijgt van die heerlijke toekomst. Manna voor onderweg. Je weer even heel duidelijk ervaart. God ziet me, God kent me. Hij zorgt voor me. Zeker als je de Satan aan je voelt trekken. Dat je het weer even ervaart. Zo waar ik brood eet en wijn drink. Zo waar is het dat Jezus zegt, ik spreek je vrij. Want ik ben al veroordeeld tot de dood. In jouw plek. Er is echt niets, er is echt niemand die kan voorkomen dat je je bestemming misloopt. Die zul je hoe dan ook bereiken. En je zult worden zoals je door God bent bedoeld. Ja, dan is het even heel wit, om maar zo te zeggen. In een donkere omgeving. Even heel wit. Even heel dicht bij God. Dan wil je toch niet terug naar zwart. Hè? En je wil toch ook niet verder als grijze muis. Of wel? Nee, wie overwint? Een witte steen. Met een nieuwe naam. Voorgoed vrijgesproken. Helemaal zijn. Zoals God je hebt bedoeld. Het mooiste, dat komt nog. Amen. Laten we zingen over de naam van God, de naam van Jezus. Maar ook vers 3 over de toekomst die wacht. U noemt zelfs mijn naam. Dat zal denk ik je nieuwe naam zijn. Als je bij God mag zijn en je dan je naam hoort noemen. Helemaal zijn zoals God je bedoelt. Weerklank 443. Weerklank 443. Zullen we met elkaar danken? Dank, Heere God, voor uw naam. Dat u er bent. Dat u er zult zijn. Dank dat u ons ziet en kent zoals we zijn. Dat u ziet hoe er aan ons getrokken wordt. En hoe moeilijk het ons kan gegaan in ons leven. U ziet ons strijden. U ziet hoe aan ons getrokken wordt. U bent erbij. U hebt ons bemoedigd, Heere God, vandaag. Nieuwe kracht gegeven met brood en wijn. Tekenen van uw lichaam en bloed. Dank voor wie u ook daarin was. Heel dichtbij ons. Dat u in ons kwam. Help ons, Heere God, om vast te houden aan uw naam. Dat u erbij bent. De naam van Jezus, dat u redt. En dat u voor ons gestreden hebt tot en met. Overwonnen hebt. Heere God, maak ons ook bewust van hoe er aan ons getrokken wordt. Dat het met de invloed van Satan allerminst is gedaan. Geef ons juist in de kracht van uw geest om te staan voor u. Bewaar ons ervoor om onszelf aan te passen. Steeds minder uit te stralen. Maak ons juist krachtig, Heere God, om de verleiding te weerstaan. Om juist een goed getuigenis van u te geven. Dank voor uw heerlijke belofte. Om als het volhouden, overwinnen in uw kracht, eeuwig te mogen delen in uw zorg. En ook helemaal te mogen zijn zoals u ons hebt bedoeld. U noemt zelfs mijn naam. God, wat een vreugde zal dat zijn. Eindelijk verlost van alles wat uw bedoeling in de weg stond. Helemaal te kunnen zijn voor u. Zoals u ons graag ziet. Bemoedig ons, Heere God, onderweg. Geef ons elke dag genoeg kracht om te geloven, te leven met u. Help ons te zien en te zoeken wat u ons wil geven. In uw woord, in een ander om ons heen, in uw schepping. Zegen ons zo, elke dag. We danken u voor deze dienst, voor deze zondag, voor wie u was en wat u gaf. Zegen ons deze avond, de nieuwe week. Zegen ons en maak ons tot een zegen. Een licht donker. Zo bidden we u en genade. In de naam van Jezus. Amen. Ik besef me dat ik vergeten ben te danken voor alle huwelijksjubilea. Het was er ook niet zomaar één, het waren er drie. Het echtpaar van Binsbergen Vermeulen, 50 jaar. Het echtpaar van Binsbergen Heikamp, 50 jaar. En het echtpaar van Esseveld Muiwe, 25 jaar. En ook ben ik vergeten te bidden voor Nathan Vermeulen, Catharine van Weijen en Herbert de Jong en Lisanne van Ossenbrugge, die komende week over te trouwen. Ik stel voor dat u uw dag ook nog afsluit met gebed. Dus als iedereen dat thuis op die manier doet, dan staat er ook een muur van gebed om deze mensen heen. Als ons slotlied gaan we zingen Psalm 84, vers 4 en vers 6. Psalm 84, vers 4 en vers 6 als ons slotlied. Verhef uw harten tot God, ontvang zijn zegen en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.